not let the group come in. Goedenavond mensen, alle die hier aanwezig zijn in het kerkgebouw, er zijn er genoeg, maar de mensen thuis zullen jullie niet zo goed zien, want jullie zitten een beetje naar achteren toe. Maar ook welkom aan de luisteraars die met ons verbonden zijn op deze hervormingsavond. Nog allereerst even een reminder, het is vanavond wel betaald parkeren. Dus als u nog niet betaald heeft, moet u het nog wel even doen. Aan het eind van het programma hebben we koffie drinken, dat is boven. Maar wilt u wel graag even via de grote deur naar buiten, doen we de deur aan de zijkant even dicht, want dan komt de koffietafel te staan. Een hartelijk welkom aan iedereen uit de gemeentes waarmee we het samen mogen organiseren. De gereformeerde gemeente, de hersteld hervormde gemeente en onze eigen christelijk gereformeerde gemeente. En nogmaals alle luisteraars thuis. Ik hoop dat we met elkaar een fijne avond mogen hebben. En we willen allereerst zingen, de samenzang, Psalm 80, vers 10 en 11. Lezen uit 1 Timotheus 4, de versen 1 tot en met 11. Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt, want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Goede tieren God en Vader in de hemel, we mogen tot u komen op deze donderdagavond, zo midden in de week. Heren, als het ook een bijzondere bijeenkomst is, als het de hervormingsavond is. Heren, we gedenken toch dat u zoveel jaren geleden Maarten Luther ook de opdracht gaf, heren, om zijn 95 stellingen toch op de kapel te slaan. Heren, en zo door de jaren heen mogen we steeds weer zien dat u mensen roept, een bijzondere taak geeft rondom uw woord, rondom uw kerk. Heren, dan is het ook goed om dat te gedenken. En wat is het ook mooi dat we dat met elkaar mogen doen als drie verschillende kerken. Heren, want dat is uw zegen. U roept ons samen, niet wij. Heren, dank u dat we hier met zoveel mogen zijn. Dank ook in het bijzonder voor alle jongeren die hier zijn, als ze uitgenodigd zijn om ook te luisteren wat nou die worm betekent en wat nou dat zwijn betekent. Heren, dan vragen we ook, wilt u zijn bij dominee Volkers, als u ook de lezing zal houden. Hij mocht hem voorbereiden, heren, daar danken we u voor. Heren, maar we willen ook danken voor alle voorbereiding die er mocht zijn. Ieder die een taak heeft, de organist, de techniek, de koster. Heren, wat is het ook goed om ook zo in deze wereld waar alles zo gehaast en zo druk is, toch een tijd van rust te nemen. Rust om te luisteren naar een onderwerp, heren, wat ons aan moet spreken. Heren, wilt u geven dat we het verstaan mogen? Dat we het mee mogen nemen en dat we erover na zullen denken wat het ook voor ons betekent. Heren, als we oud zijn, maar ook als we jong zijn, dat we elkaar daarin mogen versterken, mogen opvoeden, mogen helpen. En dat we zo ook in deze wereld staande mogen blijven. Heren, dit alles vragen we toch. Niet omdat er verdiensten van onze kant bij zijn, maar enkel en alleen omdat u het ons geeft. Uit genade om Jezus wil. Amen. Hoe help je jonge mensen die een onzekere toekomst voor zich hebben? Hoe help je jonge mensen om zich voor te bereiden op die toekomst? Die vraag is belangrijk voor ons allemaal. Voor degenen die al wat ouder zijn, laten we zeggen 50 jaar en ouder, hoe bereiden wij de jonge generatie onder ons voor op een onzekere toekomst? Zijn wij daarmee bezig? Ligt daar onze aandacht? Houden wij zoveel van onze jongeren dat we in hen investeren? Houden wij zoveel van ze dat we ook naar ze luisteren om te horen welke vragen er spelen in hun leven? Houden wij zoveel van ze dat we de tijd nemen om hen te onderwijzen en toe te rusten? Of weten we zelf misschien ook niet zoveel raad met die onzekere toekomst? Ook als je nog niet zo oud bent, is het een belangrijke vraag. Want hoe help je jonge mensen die een onzekere toekomst voor zich hebben? Jongeren, die vraag gaat over jullie. Jij, jongeren, twintiger, dertiger, veertiger. Hoe denk jij nou over de toekomst? Ben je ermee bezig? Denk je ook wel eens na over hoe je leven er over een jaar, of over 5 jaar, of over 10 jaar, of zelfs 20 jaar uitziet? Misschien zeg je wel, ach, morgen, over een jaar of over 10 jaar, dat zie ik dan wel weer. Dat is niet wijs, dat is dwaas. De christelijke gemeente zou de ideale plek moeten zijn om met die vraag bezig te zijn. Want in de gemeente heb je het grote voorrecht dat je niet alleen maar mensen van je eigen generatie om je heen hebt, maar ook generaties boven je die ouder zijn. En die, als het goed is, wijzer zijn en die je ook kunnen helpen met nadenken over een onzekere toekomst. Er zijn mensen in de gemeente die lang geleden ook jong waren en daar lessen geleerd hebben. Soms ook door schade en schande. Maar wel lessen die waardevol zijn. Er zijn in de gemeente mensen die van je houden, voor jullie bidden en die naar jullie willen luisteren om jullie raad te geven. De apostel Paulus is een geweldig voorbeeld van een oudere die een jongere helpt. Een oude broeder die een jonge man bemoedigt die het allemaal niet ziet zitten. Een oudere broeder die een jongere die overspoeld wordt door moeilijkheden een hart onder de riem steekt. Hebben we zo'n oudere broeder niet allemaal nodig? Paulus heeft 3 brieven geschreven aan jonge mensen. Jonge mensen die zeiden, ik wil leven voor de Heer, maar ik kan dat niet alleen. Ik wil de Heer dienen, aan zijn koninkrijk bouwen, maar de toekomst is zo onzeker. Ik weet niet of ik het red. Paulus, die een stuk ouder is, die weet waar Timotheus mee worstelt. Hij weet hoe ontmoedigend het is als je hard werkt in Gods koninkrijk, maar je ziet zo weinig resultaat en het lijkt eerder achteruit te gaan dan vooruit. Wat heeft Timotheus nodig? Iemand die hem begrijpt. Iemand die zegt, jongen, wat jou overkomt is helemaal niet vreemd. In het koninkrijk van God gaat niet alles makkelijk. Het komt je niet aanwaaien. Maar wat jij nodig hebt, is dat je leert wat de juiste houding is. Jij mag staande blijven in een moeilijke toekomst en waardevol zijn voor Gods koninkrijk. Maar bedenk, God dienen, meewerken aan zijn koninkrijk, is een strijd. Een moeilijke strijd, maar wel een goede strijd. Een strijd waarin je zal zien dat mensen afvallig worden. Dat mensen de waarheid niet meer volgen. Maar het is ook strijd waarin je zult ontdekken dat er altijd mensen zijn met wie je samen kan optrekken. Omdat we samen de hoop gevestigd hebben op de levende God. Die zijn zegen geeft aan hen die trouw zijn. Een zegen die zelfs doorgaat even nadat je gestorven bent. In de kerkgeschiedenis zijn heel wat personen geweest die in een tijd van misleiding en afval trouw gebleven zijn aan God. Als je denkt dat kerkgeschiedenis saai is, dan heb je het mis. Want juist die levens van de mensen die ons zijn voorgegaan, die laten ons zien van Gods bijzondere zegen aan degenen die trouw zijn in een moeilijke tijd, in een tijd van afval, in een tijd van leugen, in een tijd van machtsmisbruik. Hun levens hebben ook een boodschap voor ons. Mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn, ze staan allebei op de voorkant van het programma, die helpen ons om ons voor te bereiden op een onzekere toekomst. Zij geven ons een voorbeeld om staande te blijven in tijd waarin de leugen regeert in wereld en in de kerk. In elke tijd, of het nu de 16e of de 21e eeuw is, hebben we mensen nodig die staan voor de Bijbelse waarheid en niet van wijken weten. Wij kunnen nog een hoop leren van mensen uit het verleden. Zij leefden lang geleden, maar uit hun voorbeeld kunnen we heel veel leren. Leren van die oude generatie uit de 16e eeuw, hoe je als christen in de 21e eeuw standvastig en trouw kunt zijn en hoe de Heer dat zegent. En laten we daarom goed luisteren wat het zwijn en de worm ons vanavond te zeggen hebben. Maar eerst willen we ook zingen, ik wil opstaan en tot mijn vader gaan.
van de schatten van de reformatie is dat er een hoop creativiteit in liederen tot ons is gekomen. Van mensen met een diepe theologie zoals Robert Murray McChain die een lied als dit geschreven heeft. Straks gaan we opnieuw een lied zingen uit die al best wel oud is. De melodie is uit 1609 en we gaan straks daarvan ook zingen. Is God de Heer, maar voor mij. Een aantal versen in beurtzang. Het doet me goed om te zien dat er vanavond ook jongeren zijn. En ook mensen die iets langer geleden ook jong waren. Om met elkaar te luisteren naar het wilde zwijn en de worm. En daarvoor wil ik u vanavond meenemen naar een datum meer dan 500 jaar geleden. 10 oktober 1520. Er wordt geklopt aan de deur van het huis van een Augustijnse monnik. En zijn naam is Maarten Luther. Er wordt hem een document overhandigd. Niet dit document, maar ik stel me zo voor dat het hier een beetje op heeft moeten lijken. Er zal geen afbeelding op gestaan hebben. Die afbeelding die zal ik u straks nog wat meer over vertellen, is het wilde zwijn. Een document wordt hem overhandigd en erboven staat Exsurge Domine. Dat wil zeggen, sta op, o heren. En onderaan de naam van deze bul, want zo heet dat document, staat de naam van de meest machtige man op aarde, de naam van paus Leo de Tiende. Het document draagt een zegel. Een zegel die in het originele document lijkt op de kop van een rund. Vandaar dat dit soort documenten met zo'n zegel een bul worden genoemd. En dat zegel dat heeft Luther eerder gezien. Het is, ik zei al 1520, toen was het 10 jaar geleden dat Luther op pelgrimstocht ging naar Rome. Gekleed in het karakteristieke habijt van de Augustijnse monniken. Een beetje zo'n toga als wat ik zondags aan heb. Helemaal vanuit de Duitse plaats Erfurt reisde hij door de Alpen naar de heilige stad van Rome. Waar de opvolger van Petrus zetelt. Alle ruim 1200 kilometer te voet. En eenmaal aangekomen in Rome gaat Luther naar het plein van Sint-Jan van de Lateranen. Om daar de heilige trappen te beklimmen. Alle 28 treden geknield. Deze treden zijn volgens de overlevering precies dezelfde treden die de Heer Jezus op beklommen is toen hij zijn proces bij Pontius Pilatus aan moest gaan. Om daar bij Pontius Pilatus zijn doodvonnis te horen. En diezelfde 28 treden ging Jezus weer naar beneden om naar het kruis geleid te worden. In een van de kruistochten zijn die trappen meegenomen uit Jeruzalem en in Rome geplaatst. Duizenden, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden pelgrims zijn net als Luther geknield die traptreden opgegaan. En toen Luther de laatste tree gehad had, stond daar boven een frater klaar. Met een houten doos waar Luther een paar munten ingooit. En de frater overhandigt Luther een document. Het is een aflaat. Een document waarin staat dat zijn lange pelgrimsreis, dat geknield gaan op die trappen van de heilige trappen, die traptreden van de heilige trappen en het geldbedrag dat hij gaf aan de kerk, dat goede werken zijn. En deze goede werken zullen zijn tijd in het vagevuur gaan verkorten. Het vagevuur, de plek waar je met vuur gereinigd wordt van je zonde voordat je de hemel binnen kan gaan. Zoiets klinkt ons natuurlijk allemaal heel vreemd in de oren, maar in de tijd van Luther was dit volkomen normaal. Niemand stelde daar vragen bij. Sterker nog, ook vandaag als je op de Piazza Giovanni in Laterano gaat kijken, diezelfde plek waar Luther eens kwam in Rome, dan zie je daar nog steeds tientallen mensen elke dag weer de heilige trappen geknield beklimmen en bij elke trede het Ave Maria of het Onze Vader opzeggen. Iedereen weet wat de kerk hierover onderwijst. Zo was dat toch in de tijd van Luther. En de Bijbel die zegt dat toch ook. God is blij met goede werken. En hij beloont ons met zijn genade. Zegt de Bijbel niet dat God aan iedereen geeft overeenkomstig zijn werken? Maar bij Luther blijft de vraag knagen in zijn geweten. En in zijn gedachten. Wanneer is het genoeg? Hoeveel goede werken zijn er nou nodig om mijn plaats in de hemel te garanderen? Wanneer heb ik genoeg mijn zonden beleden? Wanneer heb ik genoeg goede werken gedaan om door God aangenomen te worden? Hoe weet je dat zeker? Hij bleef zichzelf maar schuldig voelen. En wat nu, dacht Luther, als ik op die lange reis, die gevaarlijke terugreis naar Erfurt, plotseling zou overlijden? Zou God mij ontvangen in de hemel? Bovenaan de heilige trappen kijkt Luther naar beneden. En hij denkt terug aan zijn leven als monnik de afgelopen 5 jaar. Hoe hij uren en uren en uren doorgebracht heeft in gebed. Hoe hij gevast heeft en keer op keer elke dag opnieuw zijn zonde aan de priester beleden heeft. Hij dacht terug aan de pelgrimsreizen zoals deze naar Rome die hij gemaakt had. En hij dacht, kon ik maar zeker zijn dat ik genoeg gedaan heb om mijn schuld in te lossen. En in de tijd van Luther zochten overal ter wereld miljoenen mensen naar diezelfde zekerheid. En om die reden werden de aflaten verkocht. Aflaten, documenten die bedoeld zijn als zichtbare en tastbare bevestiging dat je iets goeds voor God gedaan hebt. En dat God je ervoor zal belonen. Al honderden jaren was dat de officiële leer van de kerk. En ook de praktijk. En toch, het kan Luther niet helpen. Luther kan het niet helpen. De vraag blijft aan hem knagen. Wat nou als het allemaal niet waar is? Luther kijkt naar zijn aflaat. En al deze dingen die de kerk goede werken noemt. Wat nu als die mij niet verder helpen? Dat was 1510. Luther in Rome. 7 jaar later, 1517, zijn Luthers twijfels over de aflaten alleen maar groter geworden. Hij kijkt toe, dan woont hij inmiddels in Wittenberg, hoe Johan Tetzel aflaten verkoopt aan het volk. En het klinkt op het marktplein, zobald das Geld in kasten klinkt, die zelen in den hemel springt. Wanneer het geld in het kastje klinkt, is er een ziel die naar de hemel springt. Luther raakt er meer en meer van overtuigd dat die hele aflaathandel alleen maar een manier is om geld te verdienen om de kathedraal van Sint-Pieter in Rome op te bouwen. En door de aflaathandel worden de arme arbeiders in Duitsland uitgebuit. Aan hen wordt verteld dat ze hun eeuwige redding en de redding van hun overleden geliefde kunnen kopen met geld. Is dit wat God wil? Luther pakt zijn ganse veer. En één voor één schrijft Luther 95 stellingen tegen de uitwassen van de aflaathandel en de aflaatpredikers zoals Johan Tetzel. Hij schrijft bijvoorbeeld, en dan citeer ik Luther: als de paus zou weten van de vreselijke praktijken van de aflaatpredikers zoals Tetzel, dan zou hij de Sint-Pieter liever tot de grond toe laten afbranden dan dat hij opgebouwd wordt met de huid, het vlees en de botten van zijn arme schapen. een voorbeeld van Luther's scherpe pen. En zijn woorden zijn duidelijk. En als de inkt droog is, dan loopt Luther van het klooster in Wittenberg naar de kerk die hoort bij het kasteel van Wittenberg, de slotkapel. En hij spijkert zijn 95 stellingen aan de deur van die slotkapel. 31 oktober 1517. En wat er daarna gebeurde, dat is iets wat Luther zelf nooit heeft kunnen overzien. En inmiddels, als ik weer terugga naar waar we mee begonnen, 1520, is het 3 jaar later. 10 oktober 1520, bijna 3 jaar na het publiceren van die 95 stellingen, is de breuk tussen Luther en Rome een gapende afgrond geworden. En Luther's pen heeft niet stilgestaan. Met zijn geschriften heeft hij als het ware een vuur doen ontbranden, wat de hoogste machthebbers in Europa bereikt heeft. Koningen en koninginnen en veldheren en bisschoppen, zelfs de keizer en de paus waren bekend geworden met de naam van Martin Luther. En telkens weer opnieuw brengt hij de waarheid van het evangelie en de leugens in de kerk onder de aandacht. Zijn aanklacht tegen de kerk van zijn dagen luidt: de kerk heeft de waarheid van het evangelie verlaten. De kerk is misleidende geesten gaan volgen. En wat de kerk onderwijst, dat zijn leringen van demonen. En de leiders, dat zijn huichelaars en leugenaars. Geen wonder dat er bijna 3 jaar later op 10 oktober 1520 een afgezant van de paus voor Luther's deur staat, Johan Eck met een bul. Een officieel document van de paus zelf met de titel Exsurge Domine. Sta op, o heren, en oordeel uw eigen zaak. Luister naar onze gebeden, want een wild zwijn uit het bos is in uw wijngaard binnengedrongen en probeert deze te vernietigen. De paus, de meest machtige man van de kerk en met grote invloed ook in de politiek, veroordeelt Luther en noemt hem een wild zwijn en een vervloekte ketter. Waarom noemt de paus Luther een wild zwijn? Dat is niet toevallig. Toen paus Leo X in de zomer een proefversie van het document schreef, was hij in zijn buitenverblijf in de bossen om te jagen. En hij jaagde op, u raadt het al, een wild zwijn. In het begin dacht de paus er allemaal een beetje makkelijk over. Hij zei tegen zijn mensen: Luther, ach, dat is zo'n dronken Duitse monnik, wacht maar totdat hij weer sober wordt. Dan bindt hij wel weer in. Maar Luther bond niet in. Luther werd steeds duidelijker in zijn denken en in zijn schrijven. En daar kwam nog iets bij. Luther schreef in de Duitse taal. Niet in het Latijn. Niet de taal van de hoogopgeleide kerkelijke, maar de taal die het volk begreep. Met andere woorden, iedereen die kon lezen, die kon het lezen. En wie niet lezen kon, die kon het wel horen van iemand die het hem voorlas. Iedereen hoorde van de kritiek van Luther op het kerkelijke systeem dat arme mensen berooft door de aflaathandel. Iedereen hoorde dat Luther kritiek had op de leer van het vage vuur, de plaats waar je voordat je naar de hemel gaat eerst nog gestraft wordt voor je zonde. Iedereen hoorde van zijn kritiek op de kerkelijke leiders die dit alles lieten gebeuren en zichzelf rijk maakten. En geen zier gaven om de zielen van de normale mensen. Luther werd steeds populairder onder het volk. En hij zocht die populariteit helemaal niet. Maar zijn geschriften waren niet aan te slepen. Zoals een wild zwijn tekeer gaat, ik weet niet of u dat wel eens gezien hebt, de schade die een wild zwijn op een akker of zo kan aanrichten. Ze kunnen hele grasvlaktes omwoelen. Nou, zo woelt Luther in zijn dagen de kerk om. Omdat de leugen tot waarheid is gemaakt. En omdat de waarheid, volgens Luther, van het evangelie verduisterd wordt. Dus paus Leo, die besluit dat hij geen andere keuze heeft. Hij roept op tot de vernietiging van al Luther's boeken. Zijn boeken worden verzameld op een groot plein in Rome om daar in brand gestoken te worden. En door het hele Romeinse Rijk gaan kopieën van dit document de ronde. Exsurge Domine. Sta op, heren, want een wild zwijn uit het bos is in uw wijngaard binnengedrongen. En probeert uw wijngaard te vernietigen. En in dit document geeft de paus Luther nog een laatste kans. Als je niet binnen 60 dagen openlijk afstand neemt van alles wat je onderwijst en verkondigt, dan zal je geëxcommuniceerd worden. Dat wil zeggen, dan word je uit de kerk gezet. En intussen gebeurt in verschillende steden van het keizerrijk hetzelfde als wat er in Rome gebeurd is. Al Luther's boeken worden verbrand. En de grote vraag is, hoe lang zal het duren voordat ze hetzelfde doen met Luther zelf? 60 dagen krijgt Luther de tijd om zijn stellingen, om zijn onderwijs, om al zijn geschriften te herroepen. En anders is het afgelopen met hem. Want excommunicatie en veroordeling door de paus betekent dat je ter dood gebracht wordt op de brandstapel. En als het aan de paus ligt, zal hij branden in de hel. 60 dagen heeft Luther om openlijk afstand te nemen van alles wat hij schreef. Wat zal hij doen? Luther, het wilde zwijn. De paus noemde hem zo en het was voor de paus een scheldnaam. Maar zit er ook niet een kern van waarheid in? Een wild zwijn woelt alles om. Luther was bereid om alles om te woelen, omdat het evangelie op het spel stond. Luther was bereid om zelfs, als het nodig was, zijn eigen leven ervoor te geven. De boodschap dat je niet naar Rome hoeft, of naar welke heilige plaats of heilige persoon dan ook, om vergeving van zonde te verkrijgen, was hem alles waard. De boodschap van het evangelie is, Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. En daarom moet je opstaan. Je hoeft geen lange reis te maken. Je hoeft geen geldbedrag neer te leggen. Je hebt geen paus nodig. Je hebt geen heilige nodig. Je hebt geen apostel nodig. Je hebt helemaal geen tussenpersoon nodig. Christus alleen. Je hoeft alleen maar te zeggen dat wat we er straks met elkaar gezongen hebben. Ik zal met zonde last beladen toch opstaan en tot Christus gaan en hem mijn schuld belijden. Hij zal mij wassen in zijn bloed, mijn hart vernieuwen en hij doet mij hem mijn leven wijden. Het evangelie zegt, er is geen zekerheid buiten Christus. En daarom moeten we tot Christus gaan en tot Christus alleen. De Romeinse kerk heeft nog steeds een heel systeem van ceremonies, van aflaten, van tradities opgetuigd met leringen die het gewone volk helemaal niet meer kan volgen. Dat maakt ook niet uit als de priester het maar gelooft. Die uiteindelijk Christus uit het middelpunt verdrijven en mensen weerhouden om tot Christus te gaan. En die mensen die worden gebonden in de onzekerheid achtergelaten. Dat is waar tegen Luther streed. Dat is wat Luther terecht als een wild zwijn heeft willen omwoelen. Omdat het evangelie in het geding is. Omdat mensen hierdoor bij Christus vandaan gehouden worden, geen zekerheid ontvangen, ja uiteindelijk verloren gaan. Maarten Luther was een jongere. Hij was 22 jaar nog maar toen hij geroepen werd. Hij was 33 jaar oud toen hij de stellingen op de deur van de slotkapel spijkerde. Hij was 37 jaar oud toen de kerk om dit alles hem excommuniceerde. Luther was een jongere die het advies van de apostel Paulus ter harte nam. We hebben het gelezen. De geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. En daarom, dan spring ik even over naar vers 7. Verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen u zelf in de godsvrucht. Elke tijd heeft van deze mensen nodig. En het gaat er niet om dat wij vanavond allemaal een Luther worden en gaan schrijven of zo. Het gaat er wel om dat wij inzien dat protestant zijn betekent dat je weet wat het evangelie is. En dat je daarin vaststaat. En dat je in protest gaat tegen alles wat de zekerheid die bij Christus alleen te vinden is. Dat je in protest gaat tegen alles wat dat in gevaar brengt. Dat is wat Luther, die door de paus het wilde zwijn genoemd werd, ons leert. Hij liet zich een wild zwijn noemen, geen probleem voor hem. Maar wat voor hem wel een probleem was, is wanneer het evangelie van Jezus Christus in gevaar was. Dan vocht hij als een leeuw. Hoe ging het verder? 10 oktober 1520 ontving hij de bul van de paus, 60 dagen bedenktijd, buigen of barsten. Dat is eigenlijk wat het wilde zeggen. Of je herroept, of je eindigt op de brandstapel. Dus de vraag is, wat was Luther's besluit op 10 december 1520? Maar daar staat Luther in zijn woonplaats Wittenberg bij een vuur dat brandt in het midden van een plein. Achter hem een hele grote groep mensen uit Wittenberg die zich daar bij dat plein verzameld heeft. En Luther die stapt naar voren en hij bidt in zichzelf: Vader, alsjeblieft, alsjeblieft leid en bescherm uw knecht. Alsjeblieft geeft u mij de moed en de vastberadenheid om de waarheid vrijmoedig te verkondigen zoals u het van mij vraagt. En Luther stapt naar voren en hij klimt op een grote tom die daar staat en begint de menigte toe te spreken. Hij zegt: ik heb altijd gehoopt dat de paus tot inkeer zou komen. Zijn fouten zou erkennen en een hervorming in de kerk van binnenuit zou beginnen. Dat heb ik altijd gehoopt, maar ik had het mis. De paus en zijn kardinalen roepen ertoe op dat hetzelfde gebeurt met mij als wat er gebeurt met mijn geschriften. Ze brullen en spuien allerlei giftige taal over mij uit. Het zijn onderdrukkers en slavendrijvers die de eenvoudige mensen gevangen houden in de ketenen van hun valse dwalingen. Dit moet worden gestopt. Dus, zegt Luther, ik zal hen antwoorden in hun eigen taal. De paus en zijn leugens zullen de overhand niet krijgen. Dat is onmogelijk. Want de eer, de heerlijkheid, de macht en de overwinning is in de handen van het lam dat geslacht is en weer opstond uit het graf. Wij zijn meer dan overwinnaars in hem. Ik citeer Luther nog steeds. Ieder die gelooft dat Christus voor hem of haar geleden heeft, gestorven is aan het kruis en weer opstond uit de dood, mag weten, Christus zal overwinnen en ik met hem. Luther zegt: ik weet dat sommigen mij gewelddadig noemen. Maar als een leeuw wordt aangevallen door een wolf, dan kan de leeuw niet anders dan terugslaan. Hij moet strijden als hij wil overwinnen. Ik heb vaak gehoopt en gebeden dat God een ander had geroepen en niet mij. Maar hij riep mij wel. Dus ik haal mijn zwaard uit de schede om de wolf te weerstaan die erop uit is om de kudde van Christus te verslinden. Luther stapt daar van die ton af en hij houdt die pauselijke bul die hij gekregen heeft 2 maanden geleden omhoog. Hij doet een stap naar voren en zegt: omdat ze mijn boeken hebben verbrand, verbrand ik deze. En hij gooit de bul in het vuur. En de aanhangers van Luther hebben kopieën meegenomen van de bul en andere documenten die door de paus zelf geschreven zijn. En 1 voor 1 gooien ze het in het vuur. En daarna zingen ze de lofzang tot God en gaan ze weer naar huis. En 3 jaar na de publicatie van Luther's stellingen is de breuk met de kerk van Rome definitief. Hoe zal dit aflopen? Hoe zal de paus reageren? Wordt Luther nu gevangen genomen? Zal hij op de brandstapel eindigen? Nee, er gebeurt iets bijzonders. Want de Heere regeert. Over alle dingen. Over grote en kleine dingen. De hele geschiedenis is in zijn hand. En door Gods voorzienigheid viel het stadje Wittenberg onder de directe heerschappij van keurvorst Frederik de Wijze. Een keurvorst van Saksen. Moet u weten, dat hele Romeinse, Heilige Romeinse Rijk, zoals het officieel heette, dat werd bestuurd door in verschillende landen door allerlei prinsen en vorsten. En daarboven stond de keizer. Dat was de machtigste man. Maar keurvorst Frederik de Wijze is over het gebied aangesteld waar Wittenberg ligt. En die Frederik, die stond aan Luther zijn kant. Dus hij beschermde Luther. Ook al heeft hij nooit openlijk gezegd dat hij aan Luthers kant staat. En was er ook heel weinig contact tussen Luther en de keurvorst. Maar uitgerekend, die Frederik, die stuurt een brief aan de keizer Karel de Vijfde, waarin hij het voor Luther opneemt. Hij schrijft aan de keizer, hoewel het misschien niet slim was van Luther om de bul van de paus te verbranden, zou het toch niet eerlijk zijn als Luther zonder eerlijk proces, waarin hij zichzelf mag verdedigen, veroordeeld wordt. En is niet onterecht dat al zijn boeken verbrand worden. En deze brief, die komt bij de keizer en die vindt ingang bij de keizer. 26 december... In datzelfde jaar, 1520, ontvangt Luther een uitnodiging van de keizer om zijn zaak te komen verdedigen op de Rijksdag. De Rijksdag, dat is een vergadering waarin alle landen van dat Heilige Romeinse Rijk vertegenwoordigd zijn. En dat die vergadering wordt voorgezeten door de keizer zelf. En daar worden allerlei zaken behandeld die van belang zijn voor het hele keizerrijk. Je ziet hoe groot in 3 jaar daarvoor Luthers bekendheid geworden is. Dat de zaak van Luther het hele keizerrijk nu aangaat. En de keizer, keizer Karel de Vijfde, die was nog maar een paar maanden aan de macht. En hij was ook jong. 20 jaar. Maar hij had kennis genomen van Luthers geschriften en hij was zeker niet alleen maar negatief. Maar tegelijk zit hij als jonge ervaren keizer er natuurlijk niet op te wachten dat er allerlei problemen in zijn rijk spelen. Vanwege een of andere opstandige Duitse monnik. Maar uiteindelijk krijgt Luther een uitnodiging om zich te verdedigen tegen alles waar de Romeinse kerk hem van beschuldigt. En dat mag hij doen op de Rijksdag die plaatsvindt in de Duitse stad Worms. Aan de Rijn. En Luther krijgt de belofte dat hij een vrijgeleide krijgt. Dat wil zeggen, hij wordt onderweg niet gearresteerd. Daar zal de keizer zelf voor instaan. En Luther denkt, best wel naïef, nu mag ik mijn geschriften komen verdedigen, niet alleen aan de kerkelijke leiders, maar ook aan de leiders in de wereld. Ik mag naar de keizer zelf. En Luthers vrienden zeggen, Luther, doe niet zo dom, doe niet zo naïef dat je in de keizer vertrouwt. Denk je echt dat je een eerlijke kans krijgt? Dat is toch uitgesloten, man. Snap je niet dat die hele stad Worms daarvoor duivels en demonen zal zijn, die het allemaal erop uit zijn om jou te grazen te nemen? De duivel was voor Luther geen onbekende. Luther had last van aanvechtingen van de duivel. De duivel was voor hem een realiteit, maar hij was inmiddels zo overtuigd van zijn zaak, de zaak die hij inmiddels noemde de leer van de rechtvaardiging door het geloof in Christus alleen. En hij zag deze uitnodiging als een geweldige kans om van de waarheid te getuigen voor koningen en voor bisschoppen. Dus hij zei tegen zijn vrienden, ook weer zo'n typisch Lutherse uitspraak, al zijn er net zoveel duivels in Worms, als dat er oranje dakpannen zijn op de daken van de huizen van de stad. Ik ga toch. Nou, ieder die al eens in Duitsland geweest is, die weet dat verschillende steden is dat heel karakteristiek. Die oranje dakpannen, die oude steden. Al zijn er net zoveel demonen en duivels als dakpannen, ik ga. En zo gaat Luther op weg van Wittenberg naar Worms. En dat deed hij in een wagen getrokken door een paard, een wagen op 2 wielen. Mensen die krijgen er lucht van, Luther is onderweg. En in elke stad en in elk dorp staan er mensen aan de kant van de weg te juichen. Omdat ze zo blij zijn met Luther en wat hij voor ze doet. Nogmaals, Luther zocht dat helemaal niet. Hij wilde verborgen blijven. Hij reisde in een overdekte wagen. Zodat hij juist niet zichtbaar was. Maar het ging als een lopend vuurtje. En de mensen staan ondanks alles wat hen overkomt door de leiders toch achter hem. En je snapt wel, de autoriteiten worden daar natuurlijk heel nerveus van. Luther heeft een enorme bekendheid en het volk steunt hem. Dus er moet nu echt wat gebeuren. En dat gaat ook gebeuren. Eenmaal aangekomen in Worms, in de Rijksdag, dan komt Luther aan daar in de zaal, waar de keizer zit, waar de vorsten zitten, waar de afgezanten van de paus zitten, die de kerk van Rome vertegenwoordigen. En hem was beloofd, je mag je zaak komen verdedigen. Maar die gelegenheid werd hem niet gegeven. In die zaal staat een hele grote tafel waar alle boeken en pamfletten en alle andere geschriften van Luther op liggen. Een enorme hoeveelheid die Luther in 3 jaar geproduceerd had. Ongekend. En dat nog eens naast zijn werk op de universiteit in Wittenberg. En niet te vergeten de preken die hij in Wittenberg hield. En er stapt daar iemand naar voren. De officiële ondervragen. En hij wijst op die tafel. En hij zegt, zijn dit uw boeken, Maarten Luther? Ja, dat zijn ze. En de ondervrager gaat verder. U wordt opgeroepen om voor alle gezagsdragers hier vertegenwoordigd. In het bijzonder de keizer zelf. Om te zeggen, revoco. Ik herroep wat ik hier geschreven heb. En Luther zegt, wat bedoelt u precies? Ik heb ontzettend veel geschreven en lang niet alles gaat in tegen de officiële leer van de kerk. Dus kunt u de punten waar u moeite mee heeft aanwijzen? Die ondervrager die zegt, maakt me niet uit, je moet gewoon revoco zeggen. En we willen dat je dat hier en nu, zonder enig voorbehoud, luid en duidelijk voor ons doet. En toen mompelde Luther iets wat niemand in de zaal kon horen. En de ondervrager zegt, kom op, wat zeg je, spreek hardop. En Luther zegt, mag ik 24 uur de tijd om na te denken? En de keizer, die de vergadering voorzit, die geeft hem die tijd om na te denken over zijn antwoord. En die nacht in zijn kamer in Worms schreef Luther een gebed. Een gebed waarvan die heldhaftige buitenkant van dat wilde zwijn weinig meer over is. Niets meer over is. Een gebed waarvan je zou zeggen, ja, is dit nu dat wilde zwijn waar we het de hele tijd over hebben? Die onverschrokken de akkers van de kerk omploegt. Hier in Worms zien we het gebed van iemand die zich zo klein maakt voor Gods aangezicht. Dat je zegt, hij vernedert zich alsof hij een worm is. Ik wil een stuk van dat gebed lezen en daarna zal ik vertellen hoe het afliep in Worms. Luther bad dit. O God, u de Almachtige, de Eeuwige, hoe vreselijk is deze wereld. Zie hoe haar mond zich opent om mij te verslinden en hoe klein is mijn geloof in u. O de zwakheid van het vlees en de macht van de Satan. Als ik op enige kracht van deze wereld moet vertrouwen, dan is alles voorbij. De doodsklok heeft geslagen, het vonnis is uitgesproken. O God, o Gij, mijn God, help mij tegen de wijsheid van deze wereld. Doe dit, ik smeek het u. Doe het toch door uw eigen machtige kracht, want het werk is niet van mij, maar van u. Ik heb hier niets mee te maken. Ik heb niets om mee te strijden met deze grote mannen van de wereld. Ik zou graag mijn dagen in geluk en vrede doorbrengen. Maar de zaak is van u. En die is rechtvaardig en eeuwig. O Heere, help mij. O getrouwe en onveranderlijke God, ik leun niet op de mens, dat is ijdel. Wat van de mens is, wankelt. Wat van de mens uitgaat, moet mislukken. Mijn God, hoort u mij niet? Mijn God, leeft u niet meer? Nee, u kunt niet sterven. U verbergt zich alleen maar. U hebt mij voor dit werk uitgekozen, ik weet het. Daarom, o God, volbreng uw eigen wil. Verlaat mij niet ter wille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, mijn verdediger, mijn schild en mijn burcht. Heere, waar bent u? Mijn God, waar bent u? Kom toch, ik bid u, ik ben bereid. Zie, ik ben bereid om mijn leven te geven voor uw waarheid, leidend als een lam. Want de zaak is heilig. Het is uw zaak. Ik zal u niet laten gaan, nee, ook niet voor alle eeuwigheid. En dan zou de wereld vol zijn met duivels en dit lichaam, dat het werk is van uw handen, zou worden weggeworpen, vertrapt en in stukken gesneden en verteerd tot as. Dan nog is mijn ziel de uwe. Ja, ik heb uw eigen woord om me ervan te verzekeren. Mijn ziel behoort aan u en zal voor eeuwig bij u blijven. Amen, o God, zend hulp. Amen. Een heel aangrijpend gebed. Een gebed van iemand die weet, morgen wordt mijn lot bezegeld. Het is het gebed van iemand die voor Gods aangezicht niet het wilde zwijn is wat maar tekeer gaat. Maar die zich klein en nietig maakt als een worm. En de volgende morgen wordt Luther opnieuw de vergaderzaal binnengebracht. En opnieuw klinkt daar de stem van de aanklager. Nou Luther, je hebt je bedenktijd gehad. Ga je herroepen. Zeg je revoco. En Luther zegt, u hebt mij gevraagd om duidelijk en zonder uitweidingen en voorbehoud te antwoorden. En dat zal ik doen. Tenzij ik overtuigd word door bewijs vanuit de Heilige Schrift of door overtuigende redenen, kan nog zal ik iets herroepen. Want mijn ongeweten is onderworpen aan het woord van God. En het is niet veilig en niet juist voor een christen om tegen het woord en tegen zijn geweten in te gaan. Hier sta ik. Ik kan niet anders. God help mij. Na het horen van die woorden explodeert als het ware daar die vergadering. Die toehoorders die worden boos en die beginnen luid te roepen. Sommigen willen Luther pakken om ter plekke te lynchen. Maar terwijl hij de zaal verlaat, wordt hij gekidnapt. Hij wordt gekidnapt en meegenomen door zijn eigen vrienden. Om ver weg in de bossen van de Wartburg bij Eisenach te werken aan de Duitse vertaling van het Nieuwe Testament. De Lutherbijbel. En zo werd Luthers gebed verhoord. Hij mocht getuigen en de Heere zond hem hulp. Het wilde zwijn en de worm. Beide gaan over Maarten Luther. En ik wil vanavond de vraag stellen, zijn wij het ook? Wie hervormd is, wie gereformeerd is, wie protestant is, wie wil staan voor de waarheid van het evangelie, die wil die waarheid verdedigen tot het uiterste. Die staat ervoor dat de toegang tot Jezus Christus vrij is. Ieder mag tot hem komen. Ieder moet tot hem komen. En je hoeft niets te betalen. Je hoeft niets van jezelf mee te brengen. Ja, je zondelast, dat wel. Die mag je wegbrengen bij Christus. En je mag volkomen zekerheid hebben dat ieder die tot hem komt, hij niet zal uitwerpen. Dat is, zal wegsturen. Dat evangelie. Zullen we echt hervormd, zullen we echt gereformeerd zijn, is dat evangelie ons alles waard. Want dat is het pand, de boodschap die de Heere aan ons toevertrouwd heeft. Daarvoor staan we, dat moeten we verdedigen tot elke prijs, zoals Luther dat deed. En tegelijkertijd, de andere kant, zijn wij een worm? Ons volkomen bewust, het is niet onze zaak, Heren. Het evangelie is niet mijn zaak, het is uw zaak. En wie zijn wij? Wat kunnen wij? We kunnen niets beginnen als u niet met ons meegaat. Zonder u zijn wij niets. Zijn wij niet meer als een worm die kruipt door het gras en er hoeft maar één vogel langs te komen en we worden opgegeten? Deze twee dieren, waarmee ik vanavond Luther wil vergelijken, staan symbool voor de houding van een kerk en van een christen die gereformeerd of zo wil hervormd wil zijn. En daar moeten we met elkaar bij blijven. Moeten we daarna terug. Laten we met elkaar gaan zingen. En vooraf is er een collecte. Voor Eglise, Protestantes, Reformedu, Berundi. De gereformeerde kerken in Berundi. Je moet wel wat talenkennis hebben vanavond. Dit is dan weer Frans, geloof ik. Burundi ligt in Afrika, ten oosten van Congo. En met uw bijdrage wordt theologisch onderwijs mogelijk gemaakt op gereformeerde grondslag. We gaan 4 versen zingen van Is God de Heer maar voor mij? Dat doen we in beurtzang. Het eerste couplet doen we met elkaar allemaal. Vervolgens de mannen, dan een couplet de vrouwen en dan weer allemaal.
woord ter afsluiting. We mogen terugzien op een mooie avond, waarbij er ondanks verscheidenheid eenheid mocht zijn. In dankbaarheid aan God voor hetgeen hij heeft gegeven in de reformatie. En hier komt ook in de eerste plaats de dank toe voor deze avond. Ik wil van de gelegenheid graag gebruik maken om de Kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te bedanken voor de gastvrijheid, voor de organisatie waarin ook dominee Volkers een belangrijke bijdrage leverde en voor de verzorging van de programma's, etc. Ook een woord van dank aan de koster, de organist, de mensen die zorgden voor de uitzending van deze dienst. Kortom, aan allen die deze avond mogelijk hebben gemaakt. In het bijzondere woord van dank aan dominee Volkers. U wilde de lezing verzorgen, het wilde zwijn en de worm. Het is een ingrijpende geschiedenis. En als we ons daaraan spiegelen, dan worden we als vanzelf klein. U schreef voorafgaande welke overwegingen u had om opnieuw te kiezen voor een kerkhistorisch onderwerp. U wilde de belangstelling voor de kerkgeschiedenis aanwakkeren, bij jong en bij oud. En daarom moest het gaan over een kerkhistorische gebeurtenis in het leven van Luther, die ook ons nu wat te zeggen heeft. En u hoopte dat we door de lezing scherp voor ogen zouden hebben waarom we ook alweer gereformeerd zijn of hervormd. En worden. En u gaf aan dat het zich verdiepen in onze geestelijke wortels ons leert dat wij maar dwergen zijn die mogen staan op de schouders van reuzen. En daarbij gaf u 3 dingen aan. Houd ons klein. Als eerste, dat bewaart ons bij een rijke traditie. En dat relativeert de verschillen die wij als reformatorischen soms geneigd zijn iets te veel uit te vergroten. Dan u God geven dat dat besef er mag zijn. We zijn maar dwergen, kleine mensjes. Dat zijn we in vergelijking met de geloofsreuzen uit het verleden. En als het goed is, ook in onze relatie met onze naasten, worden we niet opgeroepen om de ander uitnemender te achten dan onszelf. Maar wat is beter dan een klein mensje te zijn voor de grote God? Neergebogen aan zijn voeten. Je zonde belijdend. Smekend om zijn genade en niet omdat jij je zo netjes aan Gods wet hebt gehouden, maar alleen om Jezus wil. De man van smarten, het lam van God dat zichzelf heeft opgeofferd aan het kruis om zondaren zalig te maken en om goddelozen te rechtvaardigen. Was dat niet de ontdekking van Maarten Luther? Ik kan nooit voldoen aan Gods wet. Hoe ik ook ploete en hoeveel goede werken ik ook doe en hoeveel ik mijzelf ook kastijd, het is altijd tekort. En hij haatte het woord gerechtigheid. Totdat hij mocht weten rechtvaardig te zijn voor God in Christus. Misschien een beetje moeilijk gezegd, maar het betekent dat hij in het geloof mocht weten dat de Heer Jezus voor hem die strenge wet van God had volbracht en dat de Heer Jezus de straf die hij moest krijgen op zich genomen had. Die straf voor hem had betaald. En zo mocht Luther door het geloof in de Heer Jezus Christus voor God rechtvaardig zijn. Zo was zijn relatie met God hersteld. En in diepe verwondering over Gods genade en liefde in Christus is ook deze reus, Luther, klein geworden voor God. En hij is Gods grootheid gaan zingen. Laten wij dat ook doen. Met Psalm 48, de versen 4 en 6. Uit een vaste burcht. Na de bijeenkomst is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Laten we nu samen bidden. Heren, wij danken u voor deze avond. Deze avond waarin we een gedeelte uit de kerkgeschiedenis overdachten. Waarin we Luther gezien hebben in zijn grootheid, maar ook in zijn kleinheid, in zijn afhankelijkheid van u, nochtans vertrouwend op u en op uw woord. Wat een voorbeeld is dat voor iedereen hier. Jongeren, ouderen. Geef, Heere, dat het evangelie ook voor ons zo'n grote schat mag zijn. Geef dat uw liefde voor ons ook onze harten in vlam zou zetten. Voor u, voor uw dienst. die zo heilig is en goed. We bidden u om uw genade, om uw ontferming, om vergeving van al onze zonden, om vernieuwing van ons leven door de kracht van uw woord en van uw geest. Opdat in ons spreken en in ons doen en laten duidelijk zou zijn wie we dienen. Doe ons zo getuigen zijn van u in de praktijk van elke dag. En geef ons daartoe alles wat nodig is, bovenal het geloof in de Heer Jezus Christus. En doe ons zonder de wetenschap dat de genade van u, o God, in Christus ook voor ons is. Doe ons niet verder gaan op onze levensweg, voordat we dat voor onszelf ook mogen weten in het geloof. We bidden u dat. En we bidden zo om uw zegen en om uw nabijheid elke dag van ons leven. Om Jezus wil. Amen.